Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 15, de versen 1 tot en met 5. En ik lees u daar nog eens uit voor, de versen 4 en 5. Handelingen 15, de versen 4 en 5. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen, en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Tot zover. Een deel van velen, wij letten nu op conflictstof. Want het gaat hier over een conflict. Op zijn zachtst gezegd, over een grote oneenigheid die er gekomen is in de gemeente. Het was een, of het is, een vrij lang stuk, dat Handelingen 15, en daarom hebben we maar een paar versen, vijf versen horen voorlezen, maar ook om reden dat ik graag wat achtergrondinformatie wilde geven. Aan die goede tijd dat de apostelen, Paulus en Barnabas, in Antiochië teruggekeerd. De tijd dat ze daar met veel blijdschap hebben verteld en vergaderd met de zendende gemeente. Ze zijn op hun uitgangspunt, uitvalsbasis, teruggekomen. Die tijd, getekend door blijdschap en vreugde, daar komt weer een eind aan. Er komt een spaak in het wiel. Dat gaat lopen over de vraag of heiden christenen noodzakelijk ook moeten besneden worden en of ze zich aan het geheel of het grootste deel van de Joodse wetten moeten houden. Aan alles wat we zo in de boeken van Mozes kunnen vinden. Je begrijpt wel, het probleem dat loopt uiteraard niet daarover of een mens dan wel mag vloeken en stelen en doodslaan en hoereren en valse getuigenis spreken. Dat is niet helemaal niet goed. Daar loopt het ook niet over. Maar het loopt erover of dat het geloof in de Heer Jezus Christus genoeg is om zalig te worden. En of dat we mogen verwachten dat een mens die in de Heer Jezus Christus gelooft, niet via allerlei regels gestuurd moet worden, of dat Christus zelf door middel ook van zijn woord en geest tucht oefent in het leven van mensenkinderen, ook in het leven van de gemeente. Je kunt zeggen, ja, maar het kan niet. Het kan niet zonder regels. Er moeten regels. Dat ben ik met u eens. Maar er is een groot verschil. In welk licht staan die regels nu? Staan die regels nu in het licht opdat het de gemeente wel gaat, opdat er orde mogen zijn in het huis van God, dat zijn naam geprezen worden, of staan de regels in het teken van die oude gedachte van verdienstelijkheid? Ik moet en kan iets verdienen. Ik moet zelf iets tot mijn zaligheid toedoen. Wat is er nou gebeurd? Nou zijn er sommigen, die zijn, staat niet hoeveel, die zijn gekomen, afgekomen van Judea, van Jeruzalem, Judea. Ja, vergeef me de woordspeling, maar ik moest er toch wel aan denken. Het is letterlijk waar, als je van Jeruzalem richting Antiochië gaat, Antiochië in Syrië, aan de Orontes, dat is echt een groot hoogteverschil. Dat is echt een afdalen, letterlijk. Maar ik kon niet laten om te denken, het is ook in de geestelijke zin een afgang dat deze broeders een bezoekje gaan brengen in Antiochië. Het is niet zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhoog de Heer. Nee. Ze komen echt niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk gaat de weg naar beneden. En sommigen die afgekomen waren van Judea, die leerden de broeders, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zoals dat uit de boeken van Mozes bekend is. Bij de boeken van Mozes kun je denken aan de Pentateuch, dat betekent vijfdelig, het vijfdelige boek, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Daar waar dus die instelling van de besnijdenis en alles wat ermee samenhangt en hoe dat verordend is, waar dat beschreven staat. Die mannen uit Jeruzalem, die leren dat ze moeten zich laten besnijden zoals door Mozes beschreven is, en anders kun je niet zalig worden. Dat is nogal wat. Maar om niet al te oppervlakkig dat te bekijken, moeten we ons trachten in te denken de situatie, laten we zeggen, ook van deze mannen. We hoeven ze niet direct te verschonen in de verkeerde zin, maar laten we toch trachten ons een klein beeld te vormen van hun situatie. Je hebt al gemerkt, vroeger in de handelingen, dat het heel wat was voor die mensen, die apostelen ook, om nou te aanvaarden dat niet alleen de bedding van de openbaring die eerst door Israël heen liep, met hier en daar iemand van buiten, dat die bedding in Christus Jezus, dat goede woord, zo breed werd dat het allemaal buiten de oevers trad. Dat was moeilijk. Petrus had het er ontzettend moeilijk mee, dat kun je merken. Om zomaar naar Cornelius te gaan, die heidense hoofdman, en dat was nog wel een godvrezend man, maar om bij die man aan tafel te gaan zitten en om gewoon te doen, net alsof die, nou ja, van dezelfde betekenis, van dezelfde waarde was, als of onwaarde als Petrus, dat was moeilijk. De Heere moest hem er helemaal op voorbereiden, door dat laken met al die onreine beesten, en te zeggen, Petrus, slacht en eet. En toen zei hij, dat heb ik nooit gedaan, van mijn jeugd af, dat doe ik niet. Toen zei de Heere, jij moet niet gemeen maken wat ik gereinigd heb. Dat gebeurde tot drie keer toe. En toen kwamen die boodschappers aan de deur kloppen, om te vragen of dat hij naar Cornelius wilde gaan. Toen is hij ook zonder tegenspreken gegaan. Maar je voelt wel de weerstanden die er leefden. Dat het nog niet zo handen en voeten had gekregen voor die mensen en voor die mannen. Predik het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Er stond, de Heer Jezus zei niet, die niet zich laat besnijden, die zal verdoemd worden. Of die niet trouw naar de synagoge gaat, of die niet vast, of allerlei dagen, maanden en jaren onderhoudt, enzovoort. Dat zei hij niet. Hij zei, die niet geloofd zal hebben. Maar wij zeggen dat bijna 2000 jaar daarna. Terwijl het evangelie zijn spoor heeft getrokken door Europa. En daarom pleit ik er toch een beetje voor. Het is niet goed Wat hier gebeurt door die mannen die daar komen naar beneden naar Antiochië om te zeggen, ja, maar zo kan het niet. Je moet besneden worden, anders kun je niet behouden zijn. Dan kun je niet bekeerd zijn, dat bestaat niet. Mozes, die man die was in de vreemdelingenschap toen hij daar in Midian zat bij Jethro en die had zijn jongens niet besneden. Ja, nou ja, dat is toch te begrijpen. Je bent overal uit, je bent overal ver vandaan. Maar toen die naar zijn volk gestuurd werd door de Heere God, naar Egypte, toen kwam God hem tegen om hem te doden. Omdat hij die twee jongens niet besneden had. Men was ook gewend als iemand zich tot het Jodendom bekeerde, echt, niet alleen als een sympathisant of een godvrezende, maar je wilde echt het Joodse geloof aanvaarden en als een Jood behandeld worden en zelf ook handelen, dan kon je daar ook niet van buiten. Dan moest je besneden worden. Dus je begrijpt wel, die mensen hebben er zo bij geleefd en nou hebben ze gehoord. Ja, ze hebben al eerder wat gehoord, want Paulus is al eerder in Jeruzalem geweest. Maar ze zullen wel wat geruchten gehoord hebben van de zendingsreis. Ze zullen zich van die eerste keer dat ze Paulus gesproken hebben nog wel weten dat hij in Antiochië gearbeid heeft en dat er daar vele heidenen tot het geloof gekomen zijn. En ze weten ook wel inmiddels dat er helemaal niet over besnijdenis gepraat is zelfs. Dat weten ze. En nou is Paulus daar, ja, met Barnabas. Ze zijn daar blij, roemende in de hoop der heerlijkheid Gods, wat de Heere allemaal gedaan heeft, met hen en aan hen. Dat er zoveel heidenen, ja, maar je moet natuurlijk misschien niet in de duizenden denken of tienden, je moet je die gemeente toch als kernen voorstellen, hè, maar dan toch kennen en op zoveel plaatsen. En dan komen die mensen afzakken. En die kunnen het er niet mee eens zijn. En die komen ook uit een ander milieu. Dat zijn de dingen die ik even op de voorgrond wilde zeggen namelijk. Je had daar in Jeruzalem had je Jacobus, de broeder des Heren. Dat was een broer van de Heer Jezus Christus. In die zin geen echte broer, maar een kind van Jozef en Maria. Dat geloof ik, de Romeinen geloven dat niet. En sommige protestanten vinden dat ook niet oorbaar. Maar waarom zou Maria geen andere kinderen gehad hebben met Jozef? Er wordt in ieder geval in de evangelie duidelijk gesproken over de broeders en de zusters van de Heer Jezus die met Maria Jezus kwamen zoeken en hem wilden spreken. En toen kwam Jezus naar buiten en die zei, dat zijn mijn moeders en mijn zusters en mijn broeders, die de wil mijns vaders doen, die in de hemel is. Nou wordt er wel gezegd, ja, maar dat woord, broeders, dat kan ook betekenen neven en nichten en verdere familieleden. Inderdaad, kan dat, maar niet in de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. Wel in de taal waar het Oude Testament in geschreven is. Daar kan het woordje broer ook een verdere betrekking aanduiden tussen mensen. Dat kan het ook voor een neef gelden. Of voor een nicht. Maar in de taal van het Nieuwe Testament toch niet. En waarom ook niet? Je leest dat de broeders van de Heer Jezus, dat is een bijzonder smartelijk iets, die geloofden ook niet in hem. En die spotten ook een beetje met hem, dat ze zeiden, als je nou een profeet, iedere profeet die laat zich toch van zich horen, waarom ga jij niet naar? Zo praten ze met de Heer Jezus. En later zeiden ze, ga toch ook naar het feest. Toen zei Jezus, jullie tijd is altijd bereid. Jullie zijn altijd gereed om het te doen. Maar de Heer wist dat zijn tijd bij de Vader bereid was. En daarom wachtte hij expres tot die broers vooruit waren gegaan. En toen ging hij pas zelf naar Jeruzalem. Zo komen de broeders voor. niet als gelovigen. Maar, nou is er in ieder geval, de andere hoop ik ook van harte, maar van één weten we zeker, dat één broer van de Heer Jezus, die is tot het geloof gekomen. Er staat zelfs dat Jezus aan Jacobus verschenen is. En die Jacobus, die heeft in Jeruzalem, in de gemeente, een hele hoge plaats. Ik kan me dat ook wel indenken. De mensen zien daar toch in een stukje verwantschap. Die broer, wat de moeder betreft, één moeder, van de Heer Jezus. Ja, dat is het laatste stukje tastbaarheid van Jezus. Die hebben met elkaar gespeeld, met elkaar op. Dat doet wat, onwillekeurig. Je kunt zeggen, ja, dat betekent allemaal niks, maar dat doet wat. Daar zijn wij mensen toch min of meer gevoelig voor. Zo, ben jij nou een zoon, of ben jij nou een kleinzoon, of ben jij nou een dochter? Ja, ja. Het is natuurlijk verkeerd dat je het dan soms al half gewonnen hebt. Dat is misschien niet zo goed, maar het zit er vaak in. Als het in de positieve zin dan ligt, hè. Zoiets soort dan gezegd hadden ze, ja, nee, maar dat was zo'n man, of dat was zo'n man. Net als dat jij dan ook wel zo'n man zal zijn. Maar ja, goed. Die Jacobus, die had een bijnaam, ze noemden hem de rechtvaardige. Hij stond bekend bij Joden in Jeruzalem, ook die niet in de Heer Jezus geloofden, als een buitengewone serieuze man. Een van de mensen die niet in de Heer Jezus geloofden uit die tijd, hè, die schreef bijvoorbeeld: Jacobus, de rechtvaardige, die heeft knieën als een kameel van het bidden. Daar bedoelden ze mee, zo'n kameel, als die bepakt en gezakt moest worden, dan ging zo'n kameel door de knieën, en door het veelvuldig op de knieën gaan, kreeg zo'n kameel eelt op zijn knieën. Zo zei die een man, die tijdgenoot, die rabbijn uit die tijd van Jacobus, die man heeft eelt op zijn knieën van het bidden. Zo, er was ook niet die ontzettend sterke tegenstelling. Ik denk dat Jacobus, ja, die man heeft een heel andere bekering gehad dan Paulus. Die was meer, laten we zeggen, een gewoon iemand, een gewoon kerkmens. En die geloofde niet in zijn broer. Maar je kan ook niet eruit opmaken dat het nou een man geweest is die voor 100% net als Paulus zijn eigen ingezet heeft om door de werken der wet zalig te worden. Om het eeuwige leven te bereiken. Door zijn eigen doelen. Kijk, dat was speciaal ook. Bij Paulus wordt dat zo sterk vermeld. Daar hebben wij middelijkerwijs, heel middelijkerwijs, moet ik wel zeggen, de Romeinenbrief aan te danken. Die duidelijke en gelaten brief, die heldere uiteenzettingen over wet en evangelie. Maar Paulus wist ervan, hij was naar de nauwst gezette secte van de Farizeeën, was die ingewijd. En naar de gerechtigheid die in de wet is, onberispelijk. Zo'n type was Jacobus nooit geweest. Die dat zal ook wel een serieuze man geweest zijn, maar om nou te zeggen, die innerlijke strijd en die innerlijke spanning zoals Paulus dat beleefd had, dat had Jacobus niet. Toen Jacobus tot het geloof gekomen is, toen wist hij bijvoorbeeld dat zijn oudste broeder, de Heer Jezus, die had zich altijd ergens toch gehouden aan de leringen van het Oude Testament, van de Bijbel. Hij was besneden. Hij ging naar de synagoge. Hij ging naar de tempel. Hij betaalde de tempelbelasting. Hij zei, wat die mannen die in Mozes' stoel gezeten zijn, je zeggen, die schriftgeleerden, doe dat. Alleen, je moet niet doen naar hun werken. Maar die woorden zijn wel goed. Jezus was niet in de verkeerde zin, wettisch dat niet, die flauwigheid van een aar, korenaar plukken op de Sabbat, daar moest de Heer Jezus niks van hebben als ze dan tegen hem begonnen te schelden. Maar verder, vergeet niet, de voorhang was nog niet gescheurd, van boven naar beneden. De Heer Jezus plaatste zich als kind onder de wet. Alleen al die Farizeese bijmengselen, die verkeerde interpretatie, die verkeerde uitleg van de wet, daar moest de Heer Jezus niets van hebben. Dan zeiden jullie, hebben gehoord dat er gezegd is tot de oude, dat waren die oude rabbijnenscholen, die hadden allerlei mooie stelregels erbij gemaakt. Hadden gezegd, ja, je volksgenoten die moet je lief hebben en je vijanden mag je haten. En oog om oog en tand om tand. En toen zei Jezus in verschillende dingen, bijvoorbeeld, maar ik zeg u, hebt u vijanden lief. Dat betekent de wet. Dus kijk, de Heer Jezus heeft natuurlijk nooit de wet afgewezen. Helemaal niet. Maar heeft het misbruik, het verkeerde, hè, dat schema van hun denken, dat heeft Jezus afgewezen. Nou, Jacobus, dat was nou geen discipel van de Heer Jezus, tenminste niet Jacobus de rechtvaardige die hier in dit hoofdstuk aan de orde komt. Maar hij zal heus wel geweten hebben hoe dat lag. Toen, ik stel me voor dat toen die man tot het geloof gekomen is, dat het een uiterst nauwgezet mannetje geworden is. Die op de Sabbat trouw naar de tempel of naar de synagoge ging. Die als het vaste dag was, vaste. En die ook niet op de Sabbat bepaalde dingen deed, waar Paulus helemaal niet aan tilt. Daar zou je bij Jacobus niet mee moeten aankomen. Die zou zeggen, nou ja, kijk eens, wij, daar kunnen we niet door zalig worden. Maar toch. Kijk, en nou is het vaak zo. Als nou zo iemand, hè, die door de Heere geleerd is. Want dat was Jacobus. En dat is Jacobus. Maar de volgelingen, die maken het vaak nog erger. De volgelingen maken het vaak nog erger. Als je soms het leven van een of andere schrijver leest, hè, dan zeg je, nou ja, niks bijzonders, dat, ja, hier of daar. Maar dan hoor je hoe de volgelingen ermee dwepen en die vloeien dan gewoon helemaal door. Die vloeien helemaal door naar een bepaalde kant. Kijk, en dat zal daar ook wel het geval geweest zijn. Daar in Jeruzalem en omgeving. Jacobus was een beste man, maar ik kan in mijn hart kan ik het nog niet goed uitstaan dat door zijn schuld Paulus later een gelofte doet en dat hij zijn hoofd laat scheren om zijn entree te maken bij de Joden in Jeruzalem. Dat kan ik nooit zo goed. Het was naar de raad van God, maar dan denk ik, ja. En als ik dan Jacobus hoor zeggen, kijk eens broeder Paulus, wat een duizenden van Joden, van christen geloven, christenjoden. En het zijn allemaal ijveraars voor de wet. Ja, kijk, je kunt natuurlijk nooit zeggen, en dat wil ik ook niet doen, dat daar een verkeerde leer gebracht werd, helemaal niet. Maar laat het zo zeggen, de ligging van die gemeente daarin, in Jeruzalem en Judea, in die naaste omgeving, was toch wel een stuk anders dan in Antiochië. Waar de Grieks sprekende, wat ruimer denkende Joden geëvangeliseerd hadden en waar velen van de Grieken ook tot het geloof waren gekomen. Je voelt, die ligging van die gemeente, die is heel anders. Die hebben geen problemen met allerlei dingetjes. En dan weet ik wel, wij hoeven Jacobus, het zij verre van mij, niet iets kwalijk te nemen, want nochtans, Jacobus, dat was werkelijk een gelovig en van de Heere geleerd man. Of dat zijn sympathisanten dat ook allemaal geweest zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat Paulus, als hij het heeft over die kwaaie honden, die in plaats van besnijdenis, versnijdenis noemt, dat er zulke ook wel bij geweest zijn. He? Die dachten, nou, we kunnen christelijk zijn en we kunnen tegelijkertijd joods zijn, wat de religie betreft. Want ach, er is wat bijgekomen. Wat bijgekomen. Maar die absoluut niet hebben kunnen of willen aanvaarden dat er wat in de plaats gekomen is. Dat er wat veranderd is. Ik zeg dat expres nu. Ik heb vroeger wel eens een keer de handeling gepreekt en daar kreeg ik een hele gesprek over. Want toen had ik de gemeente Jeruzalem en Jacobus, dat was een geïnspireerde man, en dat had ik niet mogen zeggen, maar ik heb dat toen met een urenlang gesprek weer een klein beetje naar het midden getrokken. Je kan natuurlijk het verkeerd woord gebruiken, maar ik wil zo graag dat jullie een beetje aanvoelen, want dat komt later, komt het aan de orde. Dat liep toen door de kerk heen en vandaag de dag nog. Vandaag de dag, je zou het misschien ultra-orthodox kunnen noemen. Of ja, hoe moet ik het zeggen, uiterst dubbelrechts, weet je wel. En dan kom je dat tegen en dan zijn kinderen des heren bij je. En toch lopen ze maar met de duimstok te meten en dat kan dit en zus en zo en te veroordelen. En nou ja, je begrijpt maar wat ik bedoel. Ik zeg niet dat het bij ons zo is, dat zeg ik niet, maar ik heb daar toch ook genoeg van meegemaakt. En dat je zegt, nee, dat is het niet. En God komt het oordeel toe. Maar ik heb wel eens gedacht, wat gaat men dan ver? Wat gaat men ver? En het schuift elke keer weer een stukje op. Maar ondertussen waren wel mensen aan de verdoemenis prijsgegeven, omdat ze de kinderbijslag of de AOW'tje aanpakt, of het ziekenfonds waren, of zulke soort dingen meer. Dat is praktijk. Dat is praktijk. En dat is vandaag. Gelukkig niet zoveel, maar dat leeft nog wel. Dat je ziel en je zaligheid die je. Ja, maar dat maakt je mij niet wijs. Als je zo weinig vertrouwen op God hebt, dat je dat aanpakt enzovoorts, je dient uit de hand van de Heere te leven. Nou, en dat speelt dan ook door op allerlei andere dingen. Dat wil niet zeggen dat er geen kinderen des Heeren zijn. Maar het moet toch wel eens tegen ons ook gezegd worden, tegen mij ook, hè. Die zegt, ja, maar je moet uitkijken. Die het zwaard trekken, die vergaan door het zwaard. Je kan wel eens wat zeggen, maar. En dat is nou altijd jammer, hè. Aan de ene kant hebben wij een rem nodig, ik weet het heus wel. Dat wij altijd neiging hebben of naar de ene kant of naar de andere kant door te vloeien. Dat stem ik direct toe. Maar het moet niet gaan ten koste van de vrijheid. En niet de onbondenheid hoor. De vrijheid die we in Christus Jezus mogen hebben. Als dat zo is, hè, dan kom je in die verstarring terecht. Dan kom je in dat, ja. Dan is alles wat iets anders is als 20 jaar geleden, dat is daarom alleen al fout. En ik op dat terrein zoveel dingen ook gezien, en ik hoop altijd alle voorzichtigheid te betrachten, want dat geeft de Heere ook. Dat je zegt, ach, wat voor zin heeft dit of dat, waarom moeten we elkaar benauwen, maar dat moet dan van allebei kanten zo zijn. Als ik u zou zeggen wat een toestanden dat er kunnen ontstaan. Ik heb het meegemaakt om een naaikrans notabene. Bij de oude dominee zou het niet gebeurd hebben. Kerktelefoon. Ze zijn niet goed. Straks zit iedereen achter de kerktelefoon. Een mens hoort onder Gods woord. En als hij niet meer kan, dan kan de Heer hem wel een zegen geven thuis. Zo. En dat een kerkraad op springen stond. Daarom. Kijk, en dat zijn nou weer projecties die ik tracht te trekken van hier naar nu, hè. Van toen naar nu, hè. En ik hoop dat de Heer daarin eerlijkheid ook geeft. Aan u en aan mij. Hè? Want dat voel je hier zo aan. Hè? En die mensen die komen, ja, Mozes, ja maar, verdraait nog hem toe. Maar zo is het niet, zo is het niet. Houden jullie geen zondag of geen sabbat meer? Fietsen jullie op de sabbat? Of, ja, dat is nou met onze woorden. Of, ja maar. Weet je wat Mozes gezegd heeft? Je mag 1800 meter, ik geloof 1800 meter, sabbatsreis, mag je lopen. Verder niet. Ja jongen, maar zoals jullie het doen, dat je dan een matje meeneemt. En na 1800 meter dat matje, of wat korter, op de grond en er even gaat zitten. En dan kun je weer 1800 meter. Dat is, want zo deden die echte orthodoxe Joden het, hè. Op die manier konden ze toch de afstandje lopen wat ze wilden. Maar ik kan me begrijpen dat een Griek die tot Christus bekeerd is, tot het allerheiligst geloof, dat hij zegt, ja mensen, kom nou. Ja, maar je mag geen ergernis geven. Nee, jullie nemen ergernis. Jullie nemen, dat voel je toch wel aan, dat heeft toch geen betekenis. Voor God niet. Nou, zulke soort dingen. Daar komt geen kleine wederstand. Bij het woordje wederstand moet je denken aan een soort oproer. Een soort oproer. Dat is akelig, ik ben er altijd benauwd voor. Dat is akelig, hè. En ik denk dat er heel veel dingen zijn dat mensen water bij de wijn mogen doen en moeten doen. Uit de eis van de liefde. Om de zwakken niet in het harnas te jagen. En ik kan daarin heel ver gaan. Paulus, nog veel verder, die zegt, ik ben de Joden een Jood en de Grieken een Griek geweest. Maar er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Nou komen die mannen daar en die gaan tegen die broeders die daar in vrede en in aangenaamheid met elkaar leven. Dat zal best ook eens wat geweest zijn, maar dat werd door de christelijke liefde weer opgelost. Dat was een gemeente. En dan komen daar die mannen afgezakt en die zeggen, ja maar. Het kan toch allemaal zo niet? Wat is dat nou voor een toestand hier? Die man zei tegen mij, ik was nog heel jong. Hij zegt, jij denkt toch niet dat iemand met bruine schoenen, dat een echte gelovige is? Of met een lichte regenjas? Dat maak je, hoef je met mij niet over te praten, dat maak je mij niet wijs. De kerk blijkt wel een bioscoop. Zo. Nou kun je nou indenken, daar komen nou die degelijke mannen uit Jeruzalem. Met de, ja het waren geen Mohammedanen, maar laat ik maar zeggen, met er keppeltje op. En daar komen ze dan aan en dan zien ze er die mensen. Meisjes, jongens, mannen, vrouwen. De een met een baard, de ander zonder een baard. De een zus, de ander zo. Ja. Ja, in dat bruisende wereldstad, Alexandrië, ja, dan loopt van alles rond. Daar was de evangelie gekomen onder die goddeloze mensen. Ik kan me indenken dat die mensen echt daar allemaal niet zo hetzelfde waren, zo uniform. Ik weet ook niet of de leiders van de gemeente speciaal pak aan hadden. Ik ben ervoor hoor, voor de etiketten, maar ik bedoel maar, in die zin moet je nou eens denken. Zijn jullie besneden? Besneden hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Oh. Kijk, en nou beginnen ze tegen te spreken, tegen te sputteren. Hoor eens, Paulus is een beste man, maar houd er rekening mee, het is ook een mens. Hij kan zich ook vergissen. En wij zeggen, wij zijn van gedachte, oh, we hebben er nog nooit van Jacobus en van Petrus iets over gehoord. Die zijn er beslist niet tegen hoor. Jacobus zeker niet hoor. Die is er niet tegen. Nou, als die mensen er niet tegen zijn, en dat ze daar gewoon besneden worden, bij de broeders in Jeruzalem, het kan best zijn dat dat ook daar gewoon doorgegaan is. Ik denk het wel.
dat de kinderen van de christgelovige ouders, de Joden, dat die dat ook wel gedaan nog zullen hebben. Net zo goed als ze nog lange tijd naar de tempel zijn gegaan, als het centrum van de godsdienst. Je kunt beter wel doen. En hoe zit het hiermee? En hoe zit het daarmee? En hoe zit het zus? Hoe zit het zo? Ja. Nou komt dat oproer. Een wederstand. En ruzie. Twist. En we zingen. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Maar dat staat er hier niet direct. Maar het blijkt uit het hele vervolg. Er komt ook droefenis. Droefenis. Want Paulus blijft op het punt staan. Jezus Christus alleen. En hun zeggen. Nee hoor. Daar vergis je in. Er komt toch nog wat bij. Ja. Maar dan loopt het over de vraag van eeuwig wel of eeuwig nee. Je hebt je eigen of bedrogen voor de eeuwigheid. Je kan dan nog gauw terug. Je leeft nog. Je kan je nog laten besnijden. Je kan nog mee gaan doen. Maar als je zo blijft zoals je bent, als volgeling van die Paulus, hoe kan die man zoiets doen? Vroeger was hij zo streng. Varie. Als je het niet doet, nou ja, dan heb jij, dan val je ernaast, buiten de redding, buiten de behoudenis. Nou, dat is heel erg. Want ik zei al, je kan rekkelijk zijn tot en met, je kan toegeven tot en met, maar ga nou eens toegeven als het gaat over de grondslagen van het geloof. Misschien is het in deze tijd geweest, wat we lezen in Handelingen, dat Petrus daar geweest is in Antiochië om eens een kijkje te nemen, en toen zat hij daar heel gezellig met de mensen aan tafel te eten, en toen kwamen er wat van uit de achterhoede van Jacobus de rechtvaardig uit Jeruzalem, mensen, godzalige mensen enzovoort, die kwamen ook eens naar Antiochië. En toen ging Petrus gauw, hij legde zijn bordje neer en hij ging gauw bij die degelijke mensen zitten. Die Joden. Hij deed net alsof dat de echte waren, de echte bekeerde mensen. En toen stond Paulus op en toen bestrafte die hem in het openbaar. Dat dit voor, en hij zei, als jij die een Jood bent, ons op Joodse wijze noodzaakt te gaan leven, zeg bij mijn woorden, dan verloochen je de waarheid. En toen heeft Petrus geluisterd. Gelukkig wel. Straks zal hij ook zeggen, tegen die Judaïsten, jullie hebben geen gelijk. Maar je begrijpt wat een gisting, maar ook wat een verdriet, wat een teleurstelling, wat een innerlijke strijd voor Paulus, die later schrijft aan de Galatiërs, mijn kinderen die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Zo greep dat deze mensen aan. Het gaat om wel of wee. Echt waar. En dat heeft Gode zij dank, de apostel Paulus telkens mogen doorzien. Anders had ik niet geweten, als de Heere er niet een halt in had toegeroepen, waar de kerk terechtgekomen zou zijn. Je ziet het in de middeleeuwen, hoe de kerk in werk en duisternis verzandt, de Roomse kerk. En je ziet tot de dag vandaag toe, die strijd in de boezem van Gods kerk gestreden worden. Werk of genade. Hij alles, of wij ook wat. Ik vind een heleboel strijd in de kerk helemaal niet zo belangrijk. Mag je gerust weten. Als ik mensen hun vertrek of hun aankomst bij een kerk hoor motiveren van, ze zingen er te vlug, of ze zingen een gezang, of wat nou al gebeurd is, dan denk ik, nou, als dat nou de achtergrond is, waarom je of naar een kerk toe gaat, of de reden dat je een kerk verlaat, dan heb je toch nog niet begrepen waar het om gaat. Dat het gaat om de waarachtigheid van de genade van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Ja, nou zou ik haast willen zeggen, lieve gemeente, ik hoop dat dat zo ook mag functioneren. Dat ieder voor zich zijn grenzen weet. Niet om niet te gaan dwepen, om niet te concluderen te gaan spreken, weet je wel. Van, ja, als dat nou ook al, of als dat nou heus. Luister toch altijd naar de inhoud van de boodschap van het christelijk geloof. En toets het aan het woord van God. Dat is belangrijk. En verder zijn een heleboel dingen niet belangrijk. Een christelijke levensstijl is zeker belangrijk. Dat moet je niet zomaar overboord gooien. Maar een christelijke idee kan ook wel eens, ik keek mijn ogen uit toen ik in Drenthe, dat is voor mij een poosje een oefenschool geweest, waar ik voor het eerst in het openbaar in twee gemeenten Omsterbeurt, s'morgens, daar moest spreken, maar die mensen, die hadden geen godsdienst, dat wil zeggen. Die dominee, die toen hij evangelist was, later predikant, die was daar gekomen en die had een afdelingje van het café, daar was het begonnen. Voor de bond van inwendige zending. Nou, dat werd te klein. Die mensen die leefden in een vrijzinnige streek. Die eens in het jaar. Dan kwam er een man vroeger. En in het café, een vrijzinnige. Een stichtelijk woordje spreken. Voor de mensen. En dan zei hij. Nou mannen, laten we nou nog eens om de inwendige mens denken. En dan gingen ze een flink glaasje drinken, weet je wel. Zo was die uit. Maar die mensen werden toch op een wonderlijke manier door de Heere God getrokken. Maar die mensen, die hadden geen godsdienst. En ik weet nog heel goed dat ik er met Tini een keer was. En toen zei die diaken of ouderling waar we logeerden, ga je mee even naar het Staatsbos? Met de auto. Staatsbos. Ja, even wandelen tussen de diensten door, weet je wel. Nou, ja, ik heb het gewoon gedaan, daar gaat het niet om, maar tja, je gaat toch niet zomaar voor je plezier, voel je? Daar hadden die mensen niks van, maar ze waren wel, tenminste de kern hoor, die was wel, 's middags weer in de kerk hoor, voel je? Maar ja, het is, dat is moeilijk, hè? Dat is niet zo moeilijk, maar ik bedoel, wij maken het zo moeilijk. Net als dat boertje in Zeeland, die zegt tegen een van die professoren die er liep te wandelen, die had hij 's morgens op de gezien op de preekstoel of zo, en 's middags, nou ja, een gewoon grijs pakje, liep hij aan het strand. En toen kwam die boer die ergens naartoe moest er tegen, en die zei, dat vind ik sabbatsontheiliging, zondagsontheiliging. Waarom, zegt iemand? Mag ik niet hier even? Ja, maar dat doe je voor je plezier. Toen zegt die dominee professor, die zegt, die dikke sigaar in je hoofd, waar doe je dat voor? Hij wou zeggen, is dat ook niet voor je plezier? Kijk, maar zo kunnen mensen nou de zaken opschroeven en alles tegen elkaar uitspelen. Dat hete hoofden, zeggen ze wel eens, en koude harten. En dan denk ik wel eens dat iedereen dat zo gauw ziet. Daar zit je toch niet op te letten. Tenminste, dat lijkt mij niet zo. En daarom hoop ik dat de Heer ons heus een bepaalde manier van leefstijl geeft die overeenkomstig zijn woord is. Maar het moet niet die kant uit, hè. Zeg je, ja, maar is hij echt werkelijk? Hè? Want vergeet niet dat 25 jaar geleden zouden ze zeggen, als jij toen met vakantie ging, dan zouden ze zeggen, je maakt mij niet wijs dat een bekeerd mens nog met vakantie hoeft, hoor. Begrijp je? En of dat hij er dit of dat. Dus je voelt hoe betrekkelijk dat allemaal is. Want ja, zulke, nou barsten de kranten, daar moet ik dan weer om lachen. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk onchristelijk. Als je al die zoetsappige christelijke advertenties ziet voor reisgezelschappen. Het is wel prettig, maar het is commercie. Voor mij. Een dominee die, een dominee die, een dominee die. Dus je bent van tevoren gezegd. Ik kan begrijpen dat wij dat kiezen. Dat je hoeft voor mij niet te midden van allerlei rotpraatjes of vloeken of weet ik wat te zitten. Maar ik wil er alleen maar mee aangeven dat er niks akeliger is dan godsdienst. Want diezelfde godsdienst die zou je bijvoorbeeld toen verdoemd hebben. En gezegd, jij? Maar nou het zo kan. Dat is prachtig. Nou, en ik gun het ze. Dat is mooi. Ik bedoel, ik gun dat de mensen. Dat je ook nog een beetje beschut op vakantie kan gaan. Maar het gaat mij erom, die achtergronden. Als je dat maar door mag hebben. Dat je zegt, hoor eens. Opa zei wel eens. Want die hadden ze ook uitgespuugd om allerlei dingen. Maar ze zei ook, ja, hij vindt het geen eens erg. Er komen notabene mensen met tram in de kerk. Met de tram. En zeg er niks van. Nou, dan was het openbaar vervoer een ander voor je laten werken. Nou, wat dat dan een woede en een vijandschap opwekte. Oh ja, maar dat wou ik zeggen. Dan zei hij, ik heb liever rijst met krenten dan al die complimenten. Nou, dat vind ik ook. He? Maar goed, we zijn bij elkaar om elkaar te helpen en om elkaar te verdragen. Maar voel je nou die achtergronden? Jeruzalem, Antiochië. Nou, gelukkig nemen ze een goed besluit. De gemeente verordent dat Paulus en Barnabas en enige anderen, want ze voelen dat zijn een paar belangrijke figuren door God in het midden van de gemeente gesteld. Die moeten opgaan tot de apostelen en de ouderlingen naar Jeruzalem om die vraag in het midden te leggen. Dan kun je nagaan hoe geschokt de mensen waren. Ze zijn er niet uit. Paulus zegt dit en zij zeggen dat. Daar worden ze uitgeleid, dan gaan ze op reis. Door Fenicië, Samaria gaan ze naar de weg Jeruzalem. Daar vertellen ze ondertussen ook wat de Heer ze allemaal heeft gegeven, die bekering van de heidenen. Daar en deden al de broeders grote blijdschap aan. Dat is alvast een voorproefje, een bemoediging. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Lucas 2. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. De mensen worden ook blij. En als ze van Jeruzalem gekomen zijn, worden ze door de gemeente ontvangen. Heel typerend hier. De apostelen gaan iets naar de achtergrond. Die worden hier in deze geschiedenis voor het laatst eigenlijk genoemd. Als apostelcollege. Maar ze worden ontvangen door de gemeente en de apostelen. En de ouderlingen die inmiddels daar ook functioneren. En daar verkondigen ze wat grote dingen God met hen gedaan had. Daar valt de nadruk op. Wat God heeft gedaan. Maar, zeiden zij. En dan gaan we mee naar huis. Maar ik moet nog even zeggen. Dat woordje zeiden zij. Dat staat er niet. Dat staat schuin gedrukt. Het is beter om het zo te lezen. Maar. Ik voeg een paar woorden toe. Maar. Terwijl ze over die grote dingen aan het spreken waren. Over God. Wat God gedaan had. Maar. Toen stonden er sommigen op van de sekte der Farizeeën die gelovig geworden waren en die zeiden, maar je moet die mensen wel besnijden hoor en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Zo moet je lezen. Want je leest niet dat die anderen die afgezakt waren van Jeruzalem en Antioch, dat die ook meegekomen waren. En Paulus en Barnabas, die hebben nergens over gepraat. Die hebben het overgegeven aan de Heer. Die hebben de zaken voorgelegd aan de Heer. Die verkondigen de grote werken van God. Nou. En dan komen ze vanzelf voor de dag. Dan komen ze voor de dag. Maar terwijl ze over die grote dingen van God spreken, daar staan ze al op. Van de sekte van de gelovige farizeeën. En die zeggen, nou wil ik wil ook wel eens even het woord. Ik wil wel eens zeggen, dat zoals die man het allemaal zegt, dat kan allemaal waar wezen, maar hij zal die mensen toch niet zo als de heidenen onbesneden voort laten leven en zonder de wet van Mozes. Dat kan toch niet, dat bestaat toch niet. Nou komen ze vanzelf voor de dag. En nou wordt deze brandende kwestie, de conflictstof is nu aangedragen. Die brandende kwestie. Waar wij nog blij mee mogen zijn dat het aan de orde geweest is. Niet omdat het aan de orde geweest is, maar omdat er een uitspraak gekomen is door de Heilige Geest. Mogen wij vandaag de dag daar nog moed uit scheppen. En niet toegeven. Zowel aan de linker als aan de rechterkant. Niet aan de bandeloosheid. Maar ook niet om de leer van de genade en de zaligheid aan te passen aan de ideeën en de regels van mensen. Dat ook niet. Maar om nou te mogen wandelen in het midden van de paden van het recht. Amen.